Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gebed uit Psalm 121 zingen wij het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Het eerste vers van Psalm 121. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het eerste boek Samuel, daarvan het 30e hoofdstuk en daarvan de eerste 20 versen. Wij herzeggen u 1 Samuel 30, de versen 1 tot en met 20. Vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 70, vers 3. Ik ben nooddruftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit ellende, haast u tot mij wil bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Psalm 70, vers 3.
Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen nu 1 Samuel 30, de eerste 20 versen. Het geschiedde nu, als David en zijn mannen de derde dag te Siklag kwamen, dat de Amalekieten in het zuiden en te Siklag ingevallen waren, en Siklag geslagen en hetzelfde met vuur verbrand hadden, en dat zij de vrouwen die daarin waren gevankelijk weggevoerd hadden. Doch zij hadden niemand doodgeslagen, van de kleinste tot de grootste, maar ze hadden hen weggevoerd en waren huns weegs gegaan. David en zijn mannen kwamen naar de stad, en zie, zij was met vuur verbrand, en hun vrouwen en hun zonen en hun dochters waren gevankelijk weggevoerd. Toen hief David en het volk dat bij hem was hun stem op en weenden, totdat er geen kracht meer in hen was om te wenen. Davids beide vrouwen waren ook gevankelijk weggevoerd, Ahinoam, de Jezreelitische, en Abigail, de huisvrouw van Nabal, de Karmeliet. En David werd zeer bang, want het volk sprak van hem te stenigen, want de zielen van het ganse volk waren verbitterd, een iegelijk over zijn zonen en over zijn dochters. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. En David zeide tot de priester Abjatar, de zoon van Achimelech, breng mij toch de efod hier. En Abjatar bracht de efod tot David. Toen vraagde David een Heere, zeggende, zal ik deze bende achterna jagen? Zal ik ze achterhalen? En hij zeide hem, jaag na, want gij zult gewisselijk achterhalen, en gij zult gewisselijk verlossen. David dan ging heen, hij en de 600 mannen die bij hem waren, en als zij kwamen aan de beek Besor, zo bleven de overigen staan. En David vervolgde hen, hij en die 400 mannen. En 200 mannen bleven staan, die zo moede waren, dat zij over de beek Besor niet konden gaan. En zij vonden een Egyptische man op het veld, en zij brachten hem tot David. En ze gaven hem brood, en hij at, en ze gaven hem water te drinken. Ze gaven hem ook een stuk van een klomp vijgen, en 2 stukken rozijnen, en hij at. En zijn geest kwam weder in hem, want hij had in 3 dagen en 3 nachten geen brood gegeten, noch water gedronken. Daarna zeide David tot hem, wiens zijt gij, en van waar zijt gij? Toen zeide de Egyptische jongen, ik ben de knecht van een Amalekitische man, en mijn heer heeft mij verlaten, omdat ik voor 3 dagen krank geworden ben. We waren ingevallen tegen het zuiden van de Gerethieten, en op hetgeen van Juda is, en tegen het zuiden van Caleb, en wij hebben Siklag met het vuur verbrand. Toen zeide David tot hem, zoudt gij mij wel heen en afleiden tot deze bende? Hij dan zeide, zweer mij bij God, dat gij mij niet zult doden, en dat gij mij niet zult overleveren in de hand mijns heren, zo zal ik u tot deze bende afleiden. En hij leidde hem af, en zie, ze lagen verstrooid over de ganse aarde, etende en drinkende en dansende, om al de grote bui die zij genomen hadden uit het land der Filistijnen en uit het land van Juda. En David sloeg hen van de schemering tot aan de avond van hun lieder andere dag. En er ontkwam niet 1 man van hen, behalve 400 jonge mannen, die op kemels reden en vloden. Alzo redde David al wat de Amalekieten genomen hadden. Ook redde David zijn 2 vrouwen. En onder hen werd niet gemist, van de kleinste tot aan de grootste, en tot aan de zonen en dochters, en van de buit ook tot alles wat zij genomen hadden. David bracht het altemaal weder. David nam ook al de schapen en de runderen. Zij dreven ze voor datzelfde vee heen, en zeiden, dit is Davids buit.
Gemeente, de tekstwoorden voor de nabetrachting kunt u vinden opnieuw in de 40ste psalm en daarvan het laatste vers. Psalm 40, vers 18, waar we Gods woord en onze tekstwoorden aldus lezen. Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. O mijn God, vertoef niet. Gemeente, schrijven wij onder deze tekstwoorden Davids nabetrachting. Davids nabetrachting. En letten we met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we erop letten wat hij bleef. In de tweede plaats willen we erop letten waarin hij troost vond. En in de derde plaats willen we erop letten wie hem hielp. Davids nabetrachting. In de eerste plaats wat hij bleef. Hij zegt, ik ben wel ellendig en nooddruftig. Onze tweede gedachte waarin hij troost vond. Maar de Heere denkt aan mij. En onze derde gedachte wie hem hielp. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder, o mijn God. Vertoef niet. Gemeente, wij hebben gehoord dat er een heel groot wonder in het leven van David is gebeurd. De Heere heeft hem uit de ruisende kuil en uit het modderig slijk opgehaald en heeft zijn voeten op een rotssteen gesteld. U zult zeggen, dan ben je een gelukkig mens, als je dat weten mag. Ik wou dat ik dat zeggen kon. Wat ben ik jaloers op zulke mensen die mogen weten dat de Heere ze uit de ruisende kuil getrokken heeft. En zeker, dat zijn ook gelukkige mensen. Dat zegt David ook in het vijfde vers van deze psalm. Hij zegt wel, gelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt. Maar hoe kan het dan dat deze psalm eindigt met een smeekgebed? Staat dat hier wel op zijn plaats? Had dat eigenlijk niet aan het eerste gedeelte vooraf moeten gaan? Het begint met een lofzang. We hebben het gehoord in de voorbereidingspredikatie. De Heere heeft hem een lied gegeven, een lofzang tot eer van God. En nu eindigt hij met een smeekgebed. Hoe zit dat nou eigenlijk? En als je daar de verklaarders op naleest, gemeente, dan zijn er verschillende verklaarders die daarmee worstelen. En er zijn ook verschillende meningen over. Er zijn er die zeggen, ja, deze woorden horen hier eigenlijk helemaal niet, dat past gewoon niet. Het is precies hetzelfde, u moet dat thuis maar eens nakijken, maar het is precies hetzelfde slot als het slot van Psalm 70. De woorden die we zojuist gezongen hebben na de geloofsbelijdenis. Het zijn exact dezelfde woorden. Sommigen zeggen, dat is per abuis hier terechtgekomen bij Psalm 40. Maar dat hoort er eigenlijk niet te staan. Dat hoort bij Psalm 70 te staan. Dus die woorden moet je maar overslaan. Dat past niet zo goed bij Psalm 40. En er zijn andere verklarers die zeggen, ja, David is nu niet ellendig en nooddruftig, maar hij kijkt hier terug op wat er gebeurd is. Dit is nog toen hij in de kuil was. Hij vertelt over vroeger, dat hij ellendig en nooddruftig was. Maar die verklarers die kunnen niet goed lezen, want hij zegt niet, ik was ellendig en nooddruftig. Hij zegt, ik ben. Hij spreekt in de tegenwoordige tijd. En anderen denken dat David dan wel opnieuw in grote zorgen terechtgekomen moet zijn. Want ja, anders is dat toch niet te verklaren. Kunt u het volgen? Dat Psalm 40 eindigt met deze woorden. Ik hoop toch dat er velen mogen zijn onder de disgenoten die zeggen, dominee, het is bij mij precies hetzelfde. Ik begrijp het dat dat bij David komt na alles wat er gebeurd is. Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de Heere denkt aan mij. Gemeente, zo is het in het leven van Gods kinderen en zo blijft het in het leven van Gods kinderen. En als u twijfelt, ik hoop straks even iets te zeggen over het leven van Paulus, dan zult u zien dat het bij David en bij Paulus precies hetzelfde was. Na de uitreddingen die de Heere gegeven heeft. En daarom een geschikte stof voor nabetrachting. Dan kan het zijn dat u vanmorgen met veel zegen aan de dis des verbonds mocht zitten. En dat er misschien wel mensen zijn die jaloers op u zijn. En zeggen, wat is dat een gelukkig mens die mag weten dat zijn voeten op de rotssteen zijn gesteld. En dat u moet zeggen in deze uren van nabetrachting, maar ik ben ellendig en nooddruftig. En verder kan ik het niet brengen. Weet u, in het eerste gedeelte van deze psalm, daar spreekt David over wie God voor hem geweest is. En als het daarover gaat, dan kun je nooit te hoog opgeven van deze koning. Maar in het laatste gedeelte van deze psalm, daar zegt David wie hij in zichzelf gebleven is. Na al de weldaden. En dan kun je nooit diep genoeg bukken. Misschien dat dat met het verstand niet te begrijpen is. Maar dat is toch de ondervinding van de heiligen. Ik ben wel ellendig en nooddruftig, zegt hij. Ellendig, wat betekent dat? Het woord wat hier gebruikt wordt in de oorspronkelijke taal, dat is een woord dat eigenlijk aangeeft dat iemand zijn erfdeel is kwijtgeraakt. U weet dat dat in het Oude Testament heel belangrijk was. Het land Kanaan, dat werd verdeeld. Iedere stam, iedere familie, zijn eigen erfdeel. En mensen waren daar zuinig op, denk maar aan Naboth. Want als je geen erfdeel meer hebt, dan heb je niks in het land. Dan ben je een vreemdeling, dan ben je nergens thuis. En dat woord wordt hier gebruikt met ons woordje ellendig. Het is iemand die geen grondbezit heeft. Het is iemand die geen erfdeel hier heeft. Het is vertaald door ons woordje ellendig en dat komt eigenlijk heel mooi overeen, want dat komt van het oud-Nederlandse woord uitlandig zijn. En uitlandig, dat betekent dat je buiten je gebied bent. Ik ben wel ellendig. Zolang als David op deze aarde is, zolang als Gods kinderen hier in dit Mesech zijn, gemeente, zijn ze niet thuis. Zijn ze ellendig. Zijn ze ballingen, dat blijven ze totdat ze in de hemel aangekomen zijn. En bovendien betekent dat woordje ellendig nog iets. Het komt van een werkwoord. En dat werkwoord, dat betekent zich buigen, vernederd zijn, verootmoedigd zijn. Dus David zegt hier eigenlijk ook, ik ben klein geworden. De Heere heeft mij klein gemaakt. In Psalm 119 wordt het vertaald met gans verdrukt. En in Psalm 102 ook ternedergedrukt. Van nature, daar staat een mens overeind. Maar David is klein gemaakt, hij is nedergedrukt met al de weldaden die de Heere in zijn leven gegeven heeft. Is hij niets, maar dan ook helemaal niets kunnen worden. Ik ben wel ellendig en nooddruftig. Nooddruftig, dat betekent arm zijn, behoeftig zijn. Nooddruftigen, dat zijn mensen die moeten van het gegeven leven. Hen moet iets toegestopt worden, want ze hebben niks. En deze nooddruftigen zijn degene die de Heere voor ogen heeft. Ik denk aan Psalm 72, waar het werk van Christus zo duidelijk beschreven wordt, ook door David. Nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. En als het over ellendige gaat, dan moet ik denken aan Psalm 68. En hebt ellendigen dat land, wat ze dus niet hebben. Hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. Het komt goed met de ellendigen en met de nooddruftigen. En u zegt David niet, ik wees daarop. Hij zegt niet, ik was ellendig en nooddruftig. Hij zegt ook niet, ik voel me ellendig en nooddruftig. Hij zegt niet, ik heb ellende en nooddruft. Maar hij zegt, ik ben zo. Ik ben zo. Ik ben ellendig en ik ben nooddruftig. Het is niet anders geweest en het zal niet anders worden ook. Hoger kan ik niet opklimmen. Meer zal het niet worden. En is dat niet zo in het leven van al Gods kinderen? Ik denk wel eens hoe meer weldaden dat de Heere geeft, hoe ellendiger en nooddruftiger dat zij in zichzelf worden. Iemand zegt, u zou iets zeggen over het leven van Paulus. Ja, ik zie daar een hele grote overeenkomst. Paulus, de Heere heeft zulke grote weldaden in zijn leven gedaan. Paulus mocht Christus kennen. Paulus mocht weten dat zijn zonden vergeven waren. Hij was gerechtvaardigd voor God. En wat zegt deze Paulus? Ik ben een kind van God en ik weet waar mijn schuld gebleven is. Wat zegt hij in Romeinen 7? En dat is wat Gods kinderen ondervinden in de nabetrachting. Hij zegt, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. En indien ik hetgene doe dat ik niet wil, zo doe ik hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij, als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens, maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en die mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. En wat zegt Paulus dan, jongens en meisjes? Precies hetzelfde als David. Hij zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Dat ben ik in mezelf en dat blijf ik in mezelf. En mijn hoop ligt buiten mij. Ik dank God door Jezus Christus onze Heere. Zodan ik dien zelf wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Ik ellendig mens. Bent u dat ook in deze uren van nabetrachting? Iemand zegt misschien, nou val wel mee dominee. Zoals u dat nou zegt, zo voel ik dat niet en zo beleef ik dat niet en eigenlijk hoop ik dat ook maar niet, want daar kan ik niet jaloers op wezen. Maar als u dit niet kunt onderschrijven, dan ben ik niet jaloers op u. Waarom niet? Wel, dan mist u de ontdekkende genade. Daar moest Johannes tegen schrijven in de gemeente van Laodicea. Daar waren mensen die zeiden, ik ben rijk en verrijkt en ik heb geen dingsgebrek. En weet u wat Johannes aan hen moest schrijven? Gij weet niet dat gij zijt ellendig, arm, jammerlijk, blind, naakt en dwaas. Gelukkig mens die dat weet. Gelukkig mens die dat beleeft. Zo is het bij David in zichzelf. Ik zei al, er is een groot verschil of je Gods kinderen over de Heere hoort spreken. Dat doet David aan het begin van deze psalm. Daar maakt hij de Heere groot. Of dat je ze hoort spreken over zichzelf. En als je ze hoort spreken over zichzelf, dan komt er niks goeds uit. Ik ben wel ellendig en nooddruftig. Meer is het niet. Onze tweede gedachte, wat hem troostte. Maar, en als dat in de Bijbel zo staat, dan meestal volgt dan het belangrijkste daarna. En nou staat dat woordje maar, dat staat schuin gedrukt. Dus dat betekent dat het in de Hebreeuwse taal niet eens staat. Onze Statenvertalers hebben het toegevoegd. Maar ik denk dat ze het er terecht tussen gezet hebben om te laten zien het grote contrast. Want ik hoef daar ook geen punt te zetten in de nabetrachting bij ik ben wel ellendig en nooddruftig. Maar, zegt David. Wonderlijk, hij zegt niet ik ben bekeerd. Dus de Heere denkt aan mij. Hij zegt niet ik ben gelovig. Dus de Heere denkt aan mij. Maar een tegenstelling. Ik ben wel ellendig en nooddruftig. Maar de Heere denkt aan mij. Ondanks dat ik dat ben. Is dat nou geen rijke evangelie in deze uren, gemeente? Wat ligt daar een ruimte? Stel nou eens voor dat de Heere alleen maar aan bekeerde mensen zou denken. Of dat de Heere alleen aan voorbeeldige mensen zou denken. Dan zou iedereen die ontdekkende genade heeft moedeloos naar huis gaan. Maar nee, de Heere denkt ook aan ellendigen. De Heere denkt ook aan nooddruftigen. Maar de Heere denkt aan mij. De Heere denkt. Dat is eigenlijk al een hele diepe zaak. De Heere denkt. De Heere denkt na. De Heere denkt over. Meerdere keren spreekt de Heere in zijn woord over zijn gedachten. Denk maar aan die bekende woorden uit Jesaja 55. Waar de Heere het heeft over zijn gedachten. En dan zegt hij dat zijn gedachten hoger zijn dan onze gedachten. Wij zullen zijn gedachten niet kunnen bevatten. En ook in het zesde vers van deze psalm wordt gesproken over Gods gedachten. Daar zegt de dichter, gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons vele gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken, zo zijn ze menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. De Heere heeft erover gedacht. Dat mag deze dichter weten. En wat voor gedachten zijn dat dan? De kanttekening zegt zo mooi in de verwijzing naar Jeremia, gedachten des vredes. De Heere heeft gedachten des vredes gehad. En in dit laatste vers maakt de dichter dat persoonlijk als hij zegt, de Heere denkt aan mij. De Heere heeft over mij gedachten des vredes gehad. Dat is een wonder als de Heere aan je denkt. Dat is het allergrootste wonder wat er bestaat. David zegt niet, ik denk veel aan de Heere. Ik denk wel dat hij veel aan de Heere denkt. Vast en zeker, maar dat troost David op zich niet. Want hij vergeet de Heere ook weer zo vaak. Dus dat ons denken, ik hoop jongens en meisjes dat jullie veel aan de Heere denken. Dat je eigenlijk bij alles wat je doet aan de Heere denkt. Of de Heere het wel goed vindt. Of het mag, of het volgens zijn woord is. Wij denken daar veel te weinig aan. Ik hoop dat je veel aan de Heere mag denken. Maar dat is nog niet de grond van de zaligheid. Weet je wat je moet weten of de Heere aan jou denkt? Of de Heere aan ons denkt. En dat mag David weten. Hij zegt, de Heere denkt aan mij. Dat is toch onvoorstelbaar. Dat die God die in de hemel woont, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, dat hij denkt, voor wie, die God voor wie de volken zijn als een druppel aan een emmer en een stofje aan de weegschaal. Heel Amerika is voor de Heere als een stofje aan de weegschaal. Laat staan één inwoner. En Amerika is nog veel en veel groter dan Nederland. Laat staan een inwoner van Nederland. Dat is maar een stofje. En dat de Heere daaraan wil gedenken, dat is onvoorstelbaar. De Heere denkt aan mij. Gemeente, meer is niet nodig. Meer is niet nodig. Als de Heere één keer aan ons gedacht heeft, is het genoeg. Iemand zegt, hoe komt u daar nou bij, dominee? Zal ik een voorbeeld geven? Een voorbeeld wat onze jongens en meisjes ook begrijpen. Ik denk aan de moordenaar aan het kruis. Wat vroeg hij aan de Heere Jezus? Hij had maar een heel kort gebed. Hij had helemaal niks verdiend. Hij hing daar met grote pijnen. En hij bad niet of de Heer hem van die pijnen verloste. Want hij moest inleven, het is rechtvaardig. Hij had maar één vraagje. En wat was zijn vraagje? Heere, wilt u aan mij denken? Heere, gedenk mijner. Als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En wat krijgt hij dan als antwoord? Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. De Heere Jezus gedacht aan hem. Dat was voor hem genoeg. Dat was tot zaligheid. Dus wat David hier zegt, dat is zo ontzettend rijk. Tegenover zijn ellende en tegenover zijn armoede staat deze troost. Maar de Heere denkt aan mij. En als de Heere nu aan mij denkt, dan heeft hij al in de eeuwigheid aan mij gedacht. Want de Heere begint niet nu pas over de zaligheid te denken. Hij begint niet nu pas over de mensen te denken. Maar de Heere heeft in de eeuwigheid gedachten des vredes gehad. En niet des kwaads. Dat is in de vrederaad gebeurd. Waar we ook vanmorgen heen gewezen hebben. Die vergadering die er geweest is tussen God en de Heere Jezus Christus. En daar heeft God gedachten des vredes gehad. Daar heeft hij gezegd, hoe zal ik ze onder de kinderen zetten? En geven het gewenste land. En daar heeft de Heere Jezus antwoord op gegeven. Zie, ik kom. Zoals dat hier staat in deze psalm. Om uw wil en om uw welbehagen te doen. Daar zijn God en Christus overeengekomen. Dat de zijnen zalig zullen worden op grond van zijn verdiensten. De Heere denkt aan mij. Hoe kun je dat dan weten? Of de Heere in de eeuwigheid aan je gedacht heeft? Wel, de Heere maakt die vredesgedachte ook openbaar. Anders kun je dat niet weten. David is daarachter gekomen. Dat de Heere aan hem gedacht heeft. En hoe is hij daar dan achter gekomen? Nou, dat heeft de Heere door zijn woord aan hem bekend gemaakt. De Heere gedacht aan zijn kinderen. Je ziet dat in de volheid des tijds waar hij zijn zoon gezonden heeft, geworden uit een vrouw. Daar denkt hij aan zijn kerk. Daar baant hij de weg der zaligheid voor de zijnen. De Heere gedacht aan zijn kinderen toen hij zijn zoon het kruis op de schouders legde. Dat was de enige weg tot de zaligheid als aan Gods gerechtigheid genoeg geschiedde. Als er één geweest is, gemeente, die als een ellendige en een arme over de wereld is gegaan, dan is het de man van smarten geweest. Hij was ellendig, hij was uitlandig, hier was zijn thuis niet. Hij heeft de hemel verlaten en op deze aarde had de Heer Jezus geen vierkante meter grond. Hij had niet eens een eigen huis. De vossen hebben holen, de vogelen des hemels hebben nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niet waar hij het hoofd nederleggen. Wat was hij nou driftig? Hij moest van het gegevene leven. Er zijn er enkelen geweest die hem omringd hebben met hun liefdesgaven. En daar moest de Heer Jezus het van hebben. Zo arm werd hij. Ellendig en noodruftig. Waarom? Omdat hij gedacht aan de zijnen. Omdat hij die koning wilde zijn van Psalm 72. Die vredevorst. Die ellendigen thuis zou kunnen brengen en die noodruftigen zou kunnen vervullen met heilsgoederen. En hoe weet je nou of de Heer ook aan jou gedacht heeft of aan u? Wel gemeente, wij moeten naar die kribbe geleid worden. Wij moeten Christus leren kennen. En dan mag je het met David zeggen, de Heer denkt aan mij. Als iemand bij de kribbe gebracht wordt, dan hoor ik hem zingen wat we vanmorgen hebben gezongen. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Dit slaan als aardrijks einde gade, nu onze God zijn heil ons schenkt. Mag u dat weten? Kent u hem die in de kribbe lag? En minder kan het niet, gemeente. Daar heeft de Heer in het paradijs al op gewezen. Aan Adam en Eva dat er één moest komen. Een zaad dat de kop van de Satan zou moeten verslaan. En de schuld moest betalen. Anders komt het niet goed. En dat is in ons leven ook zo. Anders komt het niet goed. Dan kun je wel zingen, de Heer denkt aan mij. Maar hoe weet je dat dan? Is dat een gegeven lied? Zeker als de Zoon van God zich in ons leven openbaart, dan mag je weten, de Heere denkt aan mij. Hij zond zijn Zoon ook voor mij. En hoe dieper een zondaar dat leert, in de weg van het profetisch ambt, het priesterambt en het koninklijk ambt van de Heer Jezus Christus, hoe meer hij zal kunnen bevestigen, de Heere denkt aan mij. Dat heeft de Heere vanmorgen nog bevestigd, volk des Heeren. Hij dacht aan u. Hij dacht aan u. Daar was het sacrament voor bedoeld. Hij liet dat zien in de tekenen van gebroken brood en vergoten wijn. Hij wilde u versterken in het geloof. Zodat u mocht weten zo zeker, als u het brood uit des dienaars hand ontvangt, en zo zeker als u de kelk aan de lippen mag zetten, dat u mag behoren tot dat genadeverbond. Hij gedacht aan u. En hij blijft aan zijn volk gedenken. Hij zal hen nooit vergeten. De Heere denkt aan mij. En al ben je dan ellendig en al ben je dan noodruftig, dan ben je toch de rijkste van alle mensenkinderen. Dan zou ik mijn ellende en mijn noodruft met niemand willen ruilen. Als ik dit zou moeten inleveren, de Heere denkt aan mij. Maar juist de inleving van de ellende en de inleving van de noodruft, dat neemt het vertrouwen op mijzelf weg. Dat maakt me zo afhankelijk. Dat betekent dat ik zonder hem helemaal niks kan. En daarom blijft dat ook in het leven der genade. Maar de Heere denkt aan mij. We gaan naar onze derde gedachte, wie hem hielp. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 72 en daarvan het zesde en het zevende vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lof getuigen, dienstvaardig tot zijn eer. En het zevende, noodruftige zal hij verschonen, aan armen uit gena, zijn hulpen ter verlossing tonen, hij slaat hun zielen gaan. Psalm 72, daarvan het zesde en het zevende vers. Onze derde gedachte, wie hem hielp. Want als je ellendig en nauwdruftig bent, dan begin je niet zoveel. Als je ellendig en nauwdruftig bent, dan kun je niet zoveel. Als je ellendig en nauwdruftig bent, dan ben je heel erg afhankelijk, precies. Dat is David ook. En ook al mocht hij weten dat de Heere aan hem gedacht, ook al mocht hij weten dat de zaligmaker ook voor hem gekomen was of komen zou in Davids tijd, maar voor zijn geloofsoog al gekomen was, maar daarmee had hij de Heere toch nog voortdurend nodig. En hij mag geloven dat de Heere dat ook doen zal. Hij zegt, gij zijt mijn hulp. Hij zegt niet, u bent mijn hulp geweest. Dat is natuurlijk ook waar. Maar hij heeft de Heere nog voortdurend nodig. Een prachtig voorbeeld daarvan vinden we in het hoofdstuk wat ik heb laten lezen. 1 Samuel 30. Waar de geschiedenis staat van Ziklag. Heel Ziklag verbrand. Davids vrouwen en kinderen weggevoerd. En dan zit hij daar op de puinhopen. En dan staat er zo dat ontroerende zinnetje. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. Nee, de Heere bespaart zijn kinderen de moeite niet. Hij bespaart hen het verdriet niet. Maar ze hebben wel een toevlucht in dat alles. Gij zijt mijn hulp. En die hulp die is gegarandeerd. Waarom is die hulp gegarandeerd? Omdat de helper geen hulp vond. De Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, vond geen hulp. Hij heeft geschreeuwd om hulp. Maar er was niemand die hem hielp. Zijn discipelen niet. Ze hebben hem allemaal in de steek gelaten. De Vader niet. De Vader kon hem niet helpen. En waarom kon de Vader hem niet helpen? Omdat dat te maken heeft met die gerechtigheid waar het vanmorgen in de preek over ging. Het leek wel alsof God de Vader zijn zoon aan het kruis helemaal vergeten was. Maar hij kon hem niet helpen. Hij bedekte zijn aangezicht. Zo stond het ook in het avondmaalsformulier. Hij van God verlaten, opdat wij nimmer meer van hem verlaten zouden worden. De Heere Jezus was alleen, maar David is niet alleen. Hij voelt zich wel eens alleen. Hij denkt wel eens dat hij alleen is, maar hij is niet alleen. En dat mag hij hier belijden. Gij zijt mijn hulp. Als ik u nodig heb, Heere, dan bent u er. Ik ben met u nog nooit beschaamd uitgekomen. En gij zijt mijn bevrijder. Maar David is toch bevrijd? Ja, maar er is zoveel waarvan hij weer bevrijd moet worden. Kijk maar, hij zegt, kwade tot zonder getal toe hebben mij omgeven. Mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen dat ik niet heb kunnen zien. Ze zijn menigvuldiger dan de haren van mijn hoofd. En mijn hart heeft mij verlaten. Dus hij kan het niet doen. Het is niet eens gered, altijd gered. Zo redeneren sommige mensen. Die zeggen, de Heer heeft mij bevrijd. Het is klaar. Ik heb het, maar Gods kinderen hebben het nooit. Ze kunnen nooit zeggen dat het klaar is. Ze moeten voortdurend weer opnieuw bevrijd worden, want de vijanden laten hen niet los. En hun eigen boze hart dat faalt keer op keer. Maar hij is gereed tot hun hulp. Een prachtig voorbeeld vind je in de geschiedenis van Stefanus. Het leek alsof de Heere hem vergeten was, maar terwijl de stenen op hem nederdalen, ziet hij de hemelen geopend en ziet hij de Zoon des Mensen gereed tot zijn hulp om hem binnen te halen. Gij zijt mijn hulp, gij zijt mijn bevrijder. O mijn God, vertoef niet. Is dat laatste regeltje nou wel nodig? Naar alles wat er in deze psalm gezegd is. Hij mag toch weten van de verlossing. Hij hoeft toch niet te vragen of de Heere niet vertoeft. De Heere is toch al gekomen. Wat betekent dat vertoeven? Vertoeven, dat betekent achterblijven. Vertoeven, dat betekent niet komen. En er zijn aan Davids kant redenen genoeg dat de Heere zou achterblijven. En als de Heere achterblijft, wat dan? Dan is het met David gedaan. En waarom is het dan met David gedaan? Omdat hij ellendig en nooddruftig is. Een mens van nature, gemeente, die kan zonder de Heere alles. Die is rijk en verrijkt. Maar David kan niks zonder de Heere. Als de Heere vertoeft, als de Heere niet komt, dan is het gebeurd. Dus hier zie je dat hij die ellende ook werkelijk inleeft. Heere, vertoef niet. Heere, ik ben echt afhankelijk. U hebt me altijd geholpen. U hebt me eruit getrokken. Maar wilt u telkens opnieuw betonen dat u mijn helper en mijn redder zijt? Als de Heere vertoeft, dan gaat de Satan het alsnog winnen. Want reken maar dat hij vergramd is. Reken maar dat hij erop uit is om Gods kinderen in de strijd te brengen. Als de Heere vertoeft en hij laat je alleen worstelen met die helle hond, dan zul je het verliezen. Heere, vertoef niet. Als na de bediening van het heilig avondmaal de wereldse verleidingen misschien in alle hevigheid op je afkomen, hoe zou je staande kunnen blijven? Heere, vertoef niet. Als dat eigen boze hart, dat onvernieuwde deel weer begint op te spelen, dan kun ik niet eens zelf staande blijven. Heere, vertoef niet. Zonder u ben ik niets. Zonder u kan ik niets. Zonder u weet ik niets. Heere, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron. Ik kan zo dicht bij elkaar liggen. Dat je mag geloven dat de Heere niet zal laten varen de werken zijner handen. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Punt. Nee, geen punt. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden, want in de praktijk van het leven ben ik ellendig en nooddruftig. Vertoef niet. Blijf niet achter, hij ziet uit naar de komst van de Heere. Misschien hebt u dat ook gedaan. Misschien zijn er ook geweest die gehoopt hebben na die periode nu van anderhalf jaar, dat de weg ook voor hen gebaand zou worden, maar voor wie het niet tot een oplossing gekomen is. En die vanmorgen moesten blijven zitten en zeggen, dominee, ik zit nog steeds in de kuil. Ik hoopte, ik heb wel eens licht gezien aan de bovenkant. Ik heb wel eens een bemoediging gekregen. Ik dacht dat de Heer me eruit zou trekken, maar ik zit nog in de modder. Ik kon vanmorgen niet aangaan. Dan moet ik denken aan dat woord van Habakuk. Zo hij vertoeft, verbijt hem dan maar. Verbijt hem, dat wil zeggen verwacht hem. Want als het u echt om hem te doen is, hij zal gewisselijk komen. Hij zal niet achterblijven. En dat is aan de ene kant, dat woord van Habakuk, dat is aan de ene kant een troostwoord. En dat is aan de andere kant zo'n waarschuwing. Het is een troostwoord voor degene die hem verwachten, die het om hem te doen geworden is. Zo hij vertoeft, verbijt hem. Verwacht hem. Zie uit naar hem, want wat in Psalm 70 staat is waar, alleen zijn komst is het die u heil volmaakt. Niet het avondmaal staat op nummer 1, maar Christus staat op nummer 1. En als die zaak opgelost is in je leven, dan is de avondmaalzaak ook opgelost. Maar die andere zaak moet eerst opgelost worden. Verbijt hem dan maar, verwacht hem dan maar. En dan komt hij vaak te laat in onze waarneming. Maar hij weet wat de beste tijd is. Hij verspilt zijn genade niet. En achteraf dan zult u moeten zeggen, het was inderdaad de beste tijd. Hij zal gewisselijk komen. Hij zal niet achterblijven, want hij heeft zijn komst aan zulke uitzienden beloofd. Maar wat ligt er ook een... Wat ligt er ook een waarschuwing in. Zo hij vertoeft, hij blijft achter. En er zijn er velen, denk ik, die kijken helemaal niet uit naar zijn komst. En dan komt hij toch. Maar dat zal niet tot troost zijn. Hij komt ook. De komst van de Heere heeft altijd twee kanten. Hij komt ook om zijn vijanden te veroordelen. Hij komt ook om de goddelozen uit te roeien. Hij komt ook om het oordeel zijns vaders te volvoeren. Als u dit niet kent, o mijn God, vertoef niet, dan zal zijn komst u straks overvallen. En wat zal dat aangrijpend zijn? Zoveel konden niet aangaan in de beide diensten. En het redt u ook niet als je aankomt en je hebt geen goddelijk recht. Maar gemeente, wat is het aangrijpend dat er zoveel zijn onder ons die ten diepste niet voor God kunnen verschijnen. En moeten we nu gewoon rustig overgaan tot de orde van de dag en zeggen, nou ja, dat is nou eenmaal zo. Of zou deze dag toch een keerpunt moeten zijn in ons leven? Hij zal gewisselijk komen, maar kunnen we hem ontmoeten? Als het hier aan het avondmaal niet kan, dan kan het straks ook niet. En dat moet werkelijkheid worden. Dominee Lamijn schrijft in een van zijn preken, dan haalt hij de profeet Amos aan. Hij zegt, in het leven van Gods kinderen is het altijd, schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. En toen ik dat als regeltje las, jongens en meisjes, in die preek van dominee Lamijn, toen ging dat bij mij als een bliksemstraal naar binnen. Schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Want ik zag op dat ogenblik, ik kon God niet ontmoeten. Er was best wat gebeurd in mijn leven. Maar met alles wat er gebeurd was, kon ik God niet ontmoeten. En wat is het een zegen als de Heer je dan geen rust geeft. Wat is het een voorrecht als je daarmee op de knieën terecht mag komen. Als je niet meer door kunt leven zoals je altijd gedaan hebt. Maar als je hem gaat verwachten. De Heere geven dat deze avondmaal zondag nog een vrucht na mag laten. Want de vraag is, wat heeft natuurlijk de achterliggende periode gedaan? Er mochten enkele nieuwen zijn aan de dis des verbonds. Wat heeft de Heere in hun leven gedaan? Wat zie je daarna uit? Dat het werk des Heeren in de gemeente zijn voortgang mag vinden. Maar gemeente, al zou het niks gedaan hebben, dan is de vraag, wat heeft nou deze avondmaal zondag in ons leven gedaan? O mijn God, vertoef niet. Wat zijn die mensen gelukkig en wat ben ik ongelukkig. Mag ik ook weten dat u aan mij denkt. Gedenk mijner. Wanneer gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn, houd dan aan. Het kan nog. Over niet moedeloos te zijn. Ik mag u ook toeroepen wat Paulus op dat schip heeft gedaan. Hij heeft die mensen niet in de hoek getrapt. Hij heeft ze niet alleen maar een zwart scenario voor ogen geschilderd. Maar hij heeft ze naar boven gewezen. En dat mag ik ook nog doen. Dat het nog kan voor de grootste van de zondaren. Dat de Heere nog werkt. Dat de scheuren van de meerdere Jozef nog niet leeg zijn. Dat de Heere zijn woord nog zegenen wil. En daarom zoek toch uw hulp. Zoek toch uw bevrijding. Daar waar het is als een ellendige en nooddruftige. Maar daar schort het vaak aan. We zijn niet ellendig en nooddruftig. En als je dat niet bent, dan zal de Heere je bevrijder ook niet zijn en je hulp niet, want dan heb je hem niet nodig. En daarom ben ik toch jaloers op ellendige mensen, op nooddruftige mensen, want die hebben God tot hun deel. Die kunnen het niet oplossen, die hoeven het ook niet op te lossen. die moeten zeggen aan het einde van de avondmaal zondag, Heere, in mijzelf is niks. Ik ben straatarm. Als u morgen niet komt of overmorgen, het zou een verloren zaak zijn. Maar ik weet, gij zijt mijn hulp. Gij zijt mijn bevrijder. Heere, vertoef niet. En wat is het dan altijd een wonder als de Heere weer komt. Het is altijd zo verrassend. Hoe komt dat? Omdat ik het niet verdiend heb. Hoe meer de Heere terugkomt op zijn werk, hoe groter het wonder. Hoe kleiner dat je wordt. Hoe meer genade, hoe kleiner. Hoe afhankelijker. En hoe meer God aan zijn eer komt. Kom gemeente, jong en oud. Hoe is het met ons? Op reis naar de eeuwigheid. Zal het wel zijn als hij u zal onderzoeken? Amen.